Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit het berijmde gebed des Heren en daarvan het zesde vers. Vergeef ons onze schulden, Heer. Wij schonden al te snood uw eer. De boosheid kleeft ons altijd aan. Wie ons er zou voor u bestaan, had Jezus niet voor ons geleen. Wij schelden kwijt wie ons misdeen. We noemden nu het gebed des Heren, vers 6. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 18e hoofdstuk, te beginnen bij het 21ste vers. Wij herzeggen nu Matteüs 18, de versen 21 tot en met 35, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 116, vers 11, ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heren, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we samen gaan lezen Matteüs 18 vanaf vers 21. Toen kwam Petrus tot hem en zei: de Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal? Jezus zeide tot hem: ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zekere koning die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht een die hem schuldig was 10.000 talenten. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en zijn kinderen en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan, nedervallende, aanbad hem, zeggende: Heere, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar dezelfde dienstknecht, uitgaande, heeft gevonden een zijde mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was, en hem aanvattende greep hem bij de keel, zeggende: betaal mij wat gij schuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, bad hem, zeggende: wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn ze zeer bedroefd geworden en komende verklaarden zij hun heer alles, al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem: gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl ge mij gebeden hebt. Behoordet gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer, vertoornd zijnde, leefde hem de pijniges over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij schuldig was. Als zo ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft en iegelijk zijn broeder zijn misdaden.
en gebed.
Gemeente, aan de beurt is zondag 51 van onze Heidelbergse catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen, vraag en antwoord 126. Welke is de vijfde bede? Antwoord: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, wil ons arme zondaren al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Tot zover. Gemeente, het gaat in deze vijfde bede om de schuldvergeving. Letten wij op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten wie deze bede doet. In de tweede plaats willen we erop letten waarop deze bede rust. En in de derde plaats willen we erop letten waaruit deze bede opkomt. Dus de bede om schuldvergeving. Drie gedachten die we met de hulp des Heren willen overdenken. Onze eerste gedachte: wie deze bede doet. We lezen dat aan het begin van het antwoord. Wil ons arme zondaren al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt. Dat zegt iets, jongens en meisjes, over de bidder van deze bede. Onze tweede gedachte waarop deze bede rust. Deze bede rust niet op de goede bedoelingen van de bidder of op de verdiensten van de bidder, maar enkel en alleen om het bloed van Christus wil ons niet toerekenen. Deze bidder weet, er is maar één grond waarop de Heere de schuld vergeven kan, en dat is het bloed van de Heere Jezus Christus. En hij kan dat bloed niet op zichzelf sprengen of bij zijn eigen hart brengen. Dat kunnen ook Gods kinderen niet. Maar hij vraagt daarom of de Heere hem aan wil zien in het bloed van Christus. En onze derde gedachte waaruit deze bede opkomt, want deze bidder heeft een getuigenis in zijn hart. En dat is het getuigenis van Gods genade. En dat getuigenis is dat hij ook in zijn hart het hartelijke voornemen heeft om zijn naaste te vergeven. Dat heeft deze bidder niet van zichzelf, maar dat is een vrucht van Gods genade. En die vrucht van Gods genade, die geeft hem de vrijmoedigheid om hierom te vragen. Welke is de vijfde bede? Vorige keer hebben wij stilgestaan bij de vierde bede. Dat was de laatste bede. Dat was de eerste bede die sprak over onze nood, onze nooddruft. En we hebben gezien, dat gaat over een lichamelijke nooddruft. Geef ons heden ons dagelijks brood. En het woordje brood is de samenvatting voor alles wat we nodig hebben voor dit tijdelijke leven. Eten, drinken, voedsel, kleding, warmte enzovoort. En wat is het een voorrecht als de Heere ook zo voor ons zorgen wil. En we hebben gezien, zelfs al is die nooddruft niet direct aanwezig, dan nog moeten we de Heere daarom vragen, omdat hij ervoor erkend wil zijn dat hij de gever daarvan is. Wij moeten leren ook in het tijdelijke leven afhankelijk te zijn. Nu gaat het vanmiddag over een ander soort nooddruft. En dat is niet een lichamelijke nooddruft, maar een geestelijke nood. Het gaat over zonde, over schuld die vergeven moet worden. En wat is nou belangrijker, geestelijke of lichamelijke nooddruft? De geestelijke nooddruft moet eigenlijk voorop gaan. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen u worden toegeworpen. Maar we hebben gezien, voor deze bidder is het tijdelijke en het geestelijke leven, lichaam en ziel, niet helemaal van elkaar gescheiden. Hij vraagt om lichamelijke verzorging om de Here te kunnen dienen. En dat dat alles met elkaar te maken heeft, dat dat niet losstaat van elkaar, dat blijkt uit het woordje en. Geef ons heden ons dagelijks brood. En dan staat er niet een punt, maar dan staat er en. En vergeef ons onze schulden. Het Onze Vader staat 2 keer in de Bijbel, in Lucas 11 en in Matthäus 6... En op beide plaatsen vinden we dat woordje en. Dus lichamelijke en geestelijke nooddruft zijn aan elkaar verbonden. En gemeente, ik hoop dat dat ook in ons leven zo mag zijn. Dat er niet een grote kloof is tussen het tijdelijke leven, het aardse leven en het geestelijke leven. Maar dat wij de Here ook in het tijdelijke leven in alles nodig hebben. En dat we aan de tijdelijke verzorging niet genoeg hebben, maar dat er ook een geestelijke nood in ons leven mag zijn. Welke nood? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is een bede diep van inhoud. Een bede die misschien wel heel vaak door ons wordt gedaan, maar waarvan de vraag is, beseffen wij het ook? En beleven wij het ook? Wat het is om schuld te hebben? En is het ook nood? Is het ook geestelijk nood om van die schuld verlost te mogen worden? Wat dat betreft, er wordt wel eens gezegd, we zouden eigenlijk nood moeten hebben omdat het geen nood is. We kunnen er zo mee doorleven, terwijl we toch op reis zijn naar de rechterstoel. En als we voor die rechterstoel zullen staan en onze schuld staat open, hoe moet dat dan? Dan is het te laat om te vragen, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Gemeente, ik hoop als het geen nood is, dat die nood dan vanmiddag onder de preek mag worden opgebonden. Dat die last van zonde en plagen mag gaan drukken. Zoals die dichter dat zegt, zulke last van zonde en plagen niet te dragen. Het was zwaar voor hem. Drukt mijn schouders naar beneden. Denk aan christen uit de christenreis, jongens en meisjes. Die had een groot pak, een zwaar pak op zijn schouders. En dat pak, dat was de last van zijn zonde. Dat was een zware last die hij iedere dag mee moest dragen. Wat betekent deze bede? We zouden eerst stilstaan bij de bidder. Als dit gebed een beleefd gebed mag zijn, dan staat hier hoe het in ons hart en leven is. Wil ons arme zondaren. Zondaren zijn we allemaal. Niemand in de kerk die kan zeggen geen zondaar te zijn. En zondaar te zijn wil zeggen schuld te hebben. De zonde maakt schuld en die schuld, die moet weggenomen worden, er moet betaald worden. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Wij zijn allemaal zondaren. En toch is er verschil. En wat is dat verschil? Wel, wij zijn niet allemaal arme zondaren. Er zijn ook rijke zondaren. En dat zijn zondaren die niet weten dat ze zondaar zijn. Gij zegt, ik ben rijk en verrijkt en ik heb geen dings gebrek. En gij weet niet dat gij zijt. Ellendig, arm, jammerlijk, blind, naakt en dwaas. Als je zo jezelf niet kent, dan ben je geen arme zondaar. En natuurlijk, ik denk dat ieder mens wel eens diepe indrukken heeft of indrukken heeft van zonde en schuld. Zeker als wij van kinds af aan naar de kerk gegaan zijn, als wij Gods geboden horen preken, hebben we allemaal wel eens een besef toch dat het niet goed is. Dat het niet vlak ligt tussen de Heer en tussen onze ziel. Overtuigingen. Kain had ook een overtuiging dat hij een misdadiger was. En Judas had ook een overtuiging dat hij het verkeerd gedaan had. Ik heb verraden onschuldig bloed. Alleen wat je bij deze beide personen mist, dat is de overbuiging. Het is niet een werk van de Heilige Geest in hun leven. Althans niet een zaligmakend werk van de Heilige Geest. En nu vinden we in de Bijbel ook hele duidelijke voorbeelden van hoe het is als de Heilige Geest ons gaat overtuigen van zonde en schuld. Een heel duidelijk voorbeeld vinden wij in de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Die Farizeeër was geen arme zondaar. Hij was een rijk, godsdienstig mens. Hij zag neer op zondaren. Hij zegt, ik dank u dat ik niet ben zoals die andere mensen die veel slechter zijn dan ik. En zeker deze tollenaar. En die tollenaar die kende zichzelf. En hij durfde zijn ogen niet op te heffen naar de hemel. En hij bad, en daar is de praktijkgemeente van wat hier staat. Hij bad, wees mij de zondaar genadig. Letterlijk staat er, wees verzoend met mij. Deze man wordt ons getekend met een openstaande schuld. Een schuld die hij zelf niet weg kan nemen en die hij beleeft en die hem verootmoedigt, die hem klein maakt voor Gods aangezicht. Hebben wij zo ook de schuldbrief, zo noemde men dat vroeger, hebben wij zo ook de schuldbrief wel eens thuis gekregen? Is de zonde in ons leven zonde geworden? En schuld, schuld. Ik denk dat dat ook een grote nood van onze tijd is, gemeente, dat er geen zondebesef meer is over het algemeen. Alles moet kunnen. Mensen schamen zich nergens meer voor. Er zijn ook kerkmensen waarvan je denkt, hoe kun je dat op deze manier zeggen? Het is nogal wat om zo te doen, maar geen zondebesef, geen schuldgevoelens voor Gods heilig aangezicht. En alle schuldgevoel dat is nog niet een zaligmakend schuldbesef. We vinden een voorbeeld van David bijvoorbeeld in Psalm 51. Wat heeft hij, dat is niet zijn eerste schuldbeleving, dat is waar. Maar wat heeft hij ook na ontvangen genade zijn schuld moeten doorleven? Ik denk aan Simon Petrus, van wie we gehoord hebben in de lijdenstijd. Wat heeft hij de verloochening van zijn meester moeten doorleven? En zo is het hier bedoeld, gemeente. Het gaat over niet een besproken armoede, maar het gaat om een beleefde armoede. Arme zondaren. Ja, dat is ook een weg. Als de Heere in ons hart gaat werken, zijn we nog niet gelijk een arme zondaar. Wij denken dat we het nog wel voor elkaar zullen krijgen. Heb maar geduld, Heere, en ik zal u alles wel betalen. En dat kan voortkomen uit een goede begeerte. Maar dan zijn we nog een rijke zondaar. Dan hebben we nog geld, dan hebben we nog betaalmogelijkheden. En zolang als wij nog betaalmogelijkheden hebben, dan is er geen plaats voor genade. Dan zullen wij het bloed van de Heere Jezus niet op waarde kunnen beseffen. Op waarde kunnen schatten. Gemeente, het gaat hier over arme zondaren. Mensen die niet kunnen betalen. Die niets meer hebben, die alles zijn kwijtgeraakt. En die dan niet zeggen, ja, ik heb niks, ik kan er ook niks aan doen. Maar die schuld toch als schuld beleven. Die beseffen, die schuld, die staat op mijn rekening. Daar zou ik aan moeten voldoen. En daar kan ik niet aan voldoen. Is dat uw leven? Het zou eigenlijk al groot zijn als dat ons leven zou mogen zijn. Want de Heere heeft beloofd, ik heb het in mijn gebed aangehaald, ik zal mij doen overhouden. Een ellendig en een arm volk. En die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Dat er zulke zondaren zijn, zulke arme zondaren, zulke ontdekte zondaren, daar zorgt de Heere voor. Mensen bij wie de prediking van Gods woord gebruikt mag worden om hen aan de grond te brengen. Om een schulddoorleving in hun hart te werken. Die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Die aan een eind gekomen zijn met hun eigen betaalmiddelen. Ook wel een belangrijke vraag eigenlijk in een week van voorbereiding. Zijn wij wel eens aan een eind gekomen? Aan het einde van de werken der wet. Want gemeente, zolang als wij nog verwachting hebben van onszelf. Zolang als wij het nog zoeken in onze tranen zelfs. En in onze offeranden. Dan zal het bloed van Christus in ons hart geen kracht doen. Niet de tranen die ik pleng. Niet de offers die ik breng. Maar moede vlucht ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. En naakt is een mens zomaar niet. Adam en Eva hebben zichzelf ook geprobeerd te bedekken. Maar ze moesten alles kwijtraken voor Gods rechterstoel. Om bekleed te worden met een nieuw kleed. Dat heen wees naar het offer van de Heere Jezus Christus. Arme zondaren. En dat blijven Gods kinderen. Hoe ver dat ze ook geleid mogen worden op de leerschool van vrije genade. Maar zolang als er zonden zijn. We zullen dat straks in onze tweede gedachte zien. Zolang als er zonden zijn, dan maakt de Heere hen telkens weer arm. En dan zal dat bloed van de Heere Jezus voor hen meer en meer noodzakelijk worden. Bid ons arme zondaren, al onze misdaden. Is dat niet een beetje sterk uitgedrukt? Want jongens en meisjes, wat is een misdaad? Een misdadiger. Nou, dat is iemand die een moord gepleegd heeft bijvoorbeeld. Dat is iemand die iets heel ergs gedaan heeft. Een misdadiger. Ja, maar zo erg zijn ook de zonden. De zonden zijn misdaden. Waarom? Omdat de zonden gedaan worden tegen de Allerhoogste God. Wij verzachten vaak de zonde, wij vergoeilijken de zonden. Maar de zonde, dat is iets heel verschrikkelijks. In het Oude Testament worden verschillende woorden voor zonde gebruikt. En het opmerkelijke is dat die drie verschillende woorden ook in Psalm 32 alle drie voorkomen. In onze Statenvertaling zijn die verschillende woorden vertaald met zonde, met ongerechtigheid en met overtreding. Er staat in Psalm 32, welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is, welgelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. U hoort, er worden drie verschillende woorden gebruikt en die drie verschillende woorden, die hebben ook drie verschillende betekenissen. Het woordje zonde in de oorspronkelijke betekenis betekent het missen van het doel. Ook wel eens vertaald met doelmissers. Wij, iedere zonde maakt ons tot een doelmisser. Want wij zijn niet op deze aarde om te zondigen. Maar wij zijn op deze aarde om God te dienen. Om hem te gehoorzamen, om zijn wet te volbrengen. En dat kunnen we niet. Wij schieten ons doel voorbij. En dat zou onze nood moeten zijn. Het tweede woord wat gebruikt wordt is het woord overtreding. En dat woord overtreding, dat heeft te maken met opstand. Met rebellie. Zich niet willen onderwerpen aan God. Overtreding. Iedere zonde, gemeente, is opstand tegen God. Iedere zonde laat zien, wij willen ons niet onderwerpen, wij willen niet gehoorzamen. En het andere woord wat gebruikt wordt, dat is het woord ongerechtigheid. En het woord ongerechtigheid in de oorspronkelijke betekenis betekent eigenlijk krom zijn. Als wij de wet van God naast ons leven zouden leggen, dan is ons leven is zo krom als het maar zijn kan. Onze woorden, onze daden, onze handelingen. De wet is goed, de wet is recht, de wet is de maatstaf. Maar ons leven is krom. En dat alles samengevat, dat kun je doen met het woordje misdaad. Staat hier trouwens in het meervoud. Misdaden. Onze zonden zijn misdaden. En dan worden hier bedoeld de dadelijke zonden. De zonden die je doet met daden. Of juist de daden die je niet doet. Kun je zondigen, jongens en meisjes, door niks te doen? Nou, zeg je, denk het niet, dominee. Als je niks doet, dan doe je ook niks verkeerds, toch? Jawel, want wij hebben bij de geboden gehoord dat de geboden altijd twee kanten hebben. Dat het verkeerde wordt verboden en dat het goede wordt geboden. Dus als je het verkeerde nalaat, maar je doet het goede niet, dan doe je ook zonde. We noemen dat de zonde van nalatigheid. Je kunt zondigen door niks te doen. Door niet te doen wat de Heere van je vraagt. Dat zijn de zonden van nalatigheid. Misschien zijn dat wel de meeste zonden die wij doen. Dat we onze verantwoordelijkheid niet beseffen. Dat we het woord van de Heere naast ons neerleggen. En daar komen ook nog eens bij de zonden van bedrijf. En dat zijn de zonden die wij bedrijven door de dingen die wij verkeerd doen. Al onze misdaden. Dat woordje ons is heel belangrijk. Deze bidder, deze arme bidder, hij heeft die zonde geëigend. Wij proberen er altijd onderuit te komen. Dan geven we een ander de schuld. Of wij proberen het te vergoeilijken. Ja, ik heb dat wel verkeerd gedaan, maar dat komt natuurlijk door dit en dat. Dat is wel te begrijpen. Nee, deze bidder die kan zichzelf niet vergoeilijken. Hij zegt, het zijn onze, het zijn mijn misdaden. Ik moet niet naar een ander kijken, ik moet niet naar Adam kijken, ik moet niet een ander de schuld geven, maar onze misdaden. Dat is genade. Als je voelt dat de zonde hier zit, die tollenaar die sloeg zichzelf op de borst. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Kent u daar ook iets van? De doorleving van zonde en schuld. En daar komt ook nog eens bij, dus dit zijn de dadelijke zonden. En daar komt ook nog eens bij de erfzonde. Dat is de wortel waar eigenlijk alles uit voortkomt. Er staat hier en ook de boosheid die ons altijd aanhangt. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En in de buik van je moeder kon je geen zonde doen, jongens en meisjes. En toch al het voorwerp van Gods toren, hoe dan? Door de erfzonde. De erfzonde is de boosheid die ons altijd aanhangt. De erfzonde kun je verdelen in erfschuld en erfsmet. En die smet, dat is onze verdorvenheid. En die verdorvenheid, die houden we zolang als we dit leven hebben. Met Pinkster hebben we erbij stilgestaan, weet u nog? De werken des vleeses en de werken des geestes. En dat er bij Gods kinderen nou een strijd is tussen vlees en geest. Tussen de oude mens en de nieuwe mens. Nou, dit is een kind van God. Want de Heere heeft deze bede op de lippen van zijn discipelen gelegd. Staat hier trouwens ook in het stuk van de dankbaarheid in onze Heidelbergse catechismus. Hier is een kind van God die toch nog last heeft van die boosheid die hem altijd aanhangt. Van die verdorven natuur. Van die last die wij uit Adam met ons meedragen. En ja, die voor deze bidder ook een last geworden is. Vanmorgen hebben wij het kort gezegd. Dat het formulier voor het Heilige Avondmaal in de eerste plaats als kenmerk noemt. De ellendekennis. En vanmiddag hebben we dat wat meer uit kunnen werken, gemeente. Ligt hier uw leven in getekend? Wil ons arme zondaren al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt om des bloeds van Christus wil niet toerekenen? U voelt wel, dit is beleving. Dit is heel wat anders dan beschouwelijk over de zonde praten. We kunnen een heel verhaal over de zonde houden zonder dat het je een last is. Maar voor deze bidder is het een last. Het is geestelijke nooddruft. En het moet in ons aller leven nood worden. En als het geen nood is, vraag dan toch of de Heere het nood wil maken. Ik weet wel, er zit niemand op te wachten. Maar het is zo nodig, gemeente, dat we onszelf, dat we onze zonde, dat we ons hart leren kennen. Zodat het bloed van de Heere Jezus noodzakelijk wordt in ons leven. Onze eerste gedachte, wie deze bede doet. We gaan naar onze tweede gedachte, waarop deze bede rust. Er staat, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Dus deze bidder zoekt naar een grond, of ik mag het eigenlijk anders zeggen, deze bidder weet dat er een grond is. Blijkbaar heeft de Heere hem dat aangewezen. Blijkbaar heeft hij dat eerder ook mogen ervaren. Het bloed van Christus. Dat is een samenvatting van heel de lijdensweg van Christus. Alles wat hij gedaan heeft om de schuld te betalen en de wet te volbrengen. Dat is al begonnen bij de besnijdenis. En dat heeft zijn voltooiing gekregen in de doorsteking van zijn zijde. Toen die krijgsknecht de speer in het hart van Christus stak en er uit zijn zijde bloed en water voortvloeide. Dat offer van Christus dat is gebracht. Dat offer van Christus dat hoeft zich niet te herhalen. Maar dat bloed van Christus dat moet wel toegepast worden. Dat moet op de posten van ons hart gestreken worden. En nou zegt deze bidder niet van, oh die grond die ken ik. Dus daarmee komt het allemaal wel goed. Nee, deze bidder laat zien dat hij de toepassing van de Heilige Geest niet missen kan. Hij vraagt of de Heere het hem niet toe wil rekenen. Het is al groot als een mens mag weten dat deze grond van schuldvergeving er is. En natuurlijk weten wij dat verstandelijk allemaal wel. Maar het is groot als je dat van de Heere mag leren. Dat er een zaligmaker is, dat moet ons geopenbaard worden. En zeker als het gaat over het priesterlijk werk van de Heere Jezus, dat was in het leven van de discipelen een nadere openbaring. Dat hij zou gaan lijden en sterven voor hun zonde en schuld, daar hadden ze eigenlijk eerst helemaal geen erg in. Daar was aanvankelijk ook geen plaats voor. Er was profetisch onderwijs voor nodig om daar plaats voor te maken. Het is al zo groot als je weten mag dat die grond bestaat. Maar zelfs al weten we dat en heeft de Heere ons daarop gewezen, dan wil het nog niet zeggen dat je uit die troost mag leven. En in dat licht staat deze bede. Wil ons arme zondaren onze misdaden en onze erfzonde niet toerekenen om des bloeds van Christus wil. Aanvankelijk, ik zei het al, dan zoeken wij de schuldvergeving in godsdienstige werken. Een mens zit vast aan het werkverbond. Van nature, maar ook na ontvangen genade, is er geen plaats voor Christus. Wij willen zalig worden door de werken. We willen het zelf verdienen. En de Heere breekt dat in het leven van zijn kinderen. Hij maakt ze arme zondaren. Die niets, maar dan ook helemaal niets meer overhouden. Zodat ze leren kopen zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Dan leer je wat genade is. Hier staat niet toerekenen. Wat betekent dat? Toerekenen is een heel belangrijk woord eigenlijk als het gaat over zonde en schuld. De Heere rekent de zonde toe. En daar is deze bidder achter gekomen. Deze zonden staan op zijn naam. Hij heeft de schuldbrief thuis gekregen. Hij moet voldoen. Hij kan niet voldoen. En daarom drukt die schuld hem. Hoe komt hij nu van die schuld af? Wel, hij weet dat er een weg is waarin je van je schuld af kan komen. En dat is de weg van de toerekening. Een prachtig woord. Dat heeft alles te maken met het verbond. Of eigenlijk met de verbonden. Dominee Hellebroek zegt in zijn vragenboekje, heeft God nou omtrent de mens nog een bijzonder bestuur? En dan zegt hij ja. En wat is dan dat bijzondere bestuur? Hij zegt, God regeert de mens verbondsgewijze. En wat wil hij daarmee zeggen? Wel dit, dat de Heere iemand aanziet, niet wie hij in zichzelf is, maar dat de Heere iemand aanziet in zijn verbondshoofd. Dus als wij in Adam zijn, en dat zijn we van nature, in het werkverbond, ook als we gedoopt zijn, zijn we in Adam. Ook al dragen wij het teken van het genadeverbond, daarmee zijn we nog niet in het genadeverbond. En als wij in Adam zijn, dan ziet God ons aan in Adam. En dan rekent hij ons toe de schuld van Adam. De erfschuld van Adam wordt ons toegerekend. En de straf die Adam bedreigd was, is dan ook onze straf. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Maar als wij in Christus zijn, als wij wederom geboren zijn, dan ziet God ons aan in Christus. En dan rekent hij ons de verdiensten van Christus toe. Alsof wij zelf betaald hadden, alsof wij zelf de wet volbracht hadden. Het eerste, dat vinden we vaak niet eerlijk, dat de Heere ons de zonde van Adam toerekent. Maar het tweede, dat zouden we toch wel graag hebben. Of wij het eerlijk vinden of niet, God regeert de mens zo. En het is ook heel gebruikelijk. Ook nog wel. Stel je voor dat onze regering afspraken maakt met een ander land, jongens en meisjes, met een buurland. Er wordt een verbond gesloten of er wordt een verdrag opgesteld. En onze regering houdt zich niet aan die afspraken. Wat gebeurt er dan? Dan kom je in conflict met het buurland. En er kan een oorlog uit voortkomen. En dan is niet alleen onze regering in oorlog met het buurland, maar dan zijn wij ook in oorlog. En waarom zijn wij dan in oorlog? Omdat de regering ons vertegenwoordigt. Wij zijn in de regering begrepen. En zo is het ook met Adam. Adam vertegenwoordigde ons in het werkverbond. En wat hij deed, wordt aan ons toegerekend. Maar Christus vertegenwoordigde de zijne in het genadeverbond. En wat hij deed, wordt aan de zijne toegerekend. En wat is nou juist het wonderlijke? Dat degene die door Gods genade, door wedergeboorte Christus worden ingelijfd, dat zijn nou juist mensen die hun schuld gaan beleven. Dat zijn nu juist mensen die zien wie ze zijn in zichzelf. En ze leren Adam kennen als hun verbondshoofd. En ze weten met die schuld en met die zonde geen raad. En waarom leert de Heere dat zijn kinderen na de wedergeboorte? Om plaats te maken voor Christus. Om alles in hun leven af te snijden en te leren wat het nu is uit genade zalig te worden. Je ziet het aan dit gebed. Maar je zou kunnen zeggen, dit is een kind van God. Hoeft niet bang te zijn, is in Christus. Dus het bloed van Christus wordt hem toegerekend. Dus klaar, er is geen zonde, er is geen schuld. Ja, je kunt dat zo beredeneren. Maar zo wordt het niet beleefd. Zo wordt het niet beleefd. Deze bede om schuldvergeving laat zien dat Gods kinderen de toepassing nodig hebben van het bloed van Christus. En dat ze dat niet zelf kunnen toe-eigenen, maar dat aan de toe-eigening de toerekening vooraf gaat. De Heere moet het hen eerst geven, eer dat ze het zichzelf kunnen toe-eigenen. En ook al heb je het wel eens jezelf mogen toe-eigenen, dan betekent dat niet dat ik dat de volgende keer met het grootste gemak weer kan doen. Want als ik het weer opnieuw verzondigd heb, dan zal het een wonder zijn als de Heere mij het opnieuw zou willen toerekenen. En in dat licht staat deze bede. Wil ons arme zondaren, om des bloeds van Christus wil, onze misdaden en onze erfzonden niet toerekenen. U zegt misschien, ja, maar er zijn toch kinderen van God die mogen weten dat hun zonden vergeven zijn? Zeker zijn er kinderen van God die dat mogen weten. En ik denk dat ieder kind van God wel eens momenten in het leven heeft dat de zonde niet gevoeld wordt en dat de schuld niet drukt. Wanneer is dat? Dat is als er gemeenschap door het geloof met de Heere Jezus Christus mag zijn. Dan mogen zij in hem alles vinden wat voor hun arme ziel nodig is. Maar wat is het nodig dat zij de Heere Jezus meer en meer leren kennen? Als profeet, maar ook als priester in zijn borgwerk. En niet al Gods kinderen hebben zoveel kennis van de Heere Jezus Christus. En daar is nu juist ook het Heilig Avondmaal voor ingesteld, om die kennis te vermeerderen door die zichtbare tekenen over zijn lijden en over zijn sterven. Om te mogen komen tot die zekerheid, tot die troost van de schuldvergeving. Wat is dat een zegen als de Heere dat in je leven heeft gedaan. Als je dat mag weten. Toen, zondag 23. Toen heeft de Heere mij voor zijn rechterstoel gedaagd. En ik had niets, maar dan ook echt helemaal niets meer om tegen te werpen. En toen ik dacht dat de Heere mij voor eeuwig zou wegzenden in de buitenste duisternis, toen heeft hij mij aan willen zien in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Toen heeft hij gezegd dat hij niet meer op mij toornen, nog op mij schelden zal. Bergen zullen wijken, heuvelen wankelen, maar het verbond mijns vredes zal niet wijken, zal niet wankelen, zegt de Heere, in der eeuwigheid. En toch al mag je dat weten, dan blijf je toch een arme zondaar. Waarom? Omdat in de weg van heiligmaking, en ik denk dat deze bede vooral staat in het licht van de heiligmaking, omdat Gods kinderen in de heiligmaking het voortdurend weer bederven, zich voortdurend weer verontreinigen, telkens weer nieuwe schuld maken en het dan niet kunnen doen met hetgeen dat er achter ligt in hun leven. En dan gaat hun hart uit naar dat middel dat de Heere heeft aangewezen, dat bloed van de Heere Jezus Christus, waar ze de kracht van moeten ondervinden in hun ziel, om de troost van de schuldvergeving te mogen ervaren. In dat licht staat deze bede: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Er komt niet een ogenblik in het leven van een kind van God dat hij of zij dat niet meer hoeft te bidden. Zolang als er zonde is, zolang als er onreinheid is, zolang als de heiligmaking nog niet overgegaan is in de heerlijkmaking, blijft het nodig om die fontein te benodigen die daar geopend is, tegen de zonde en tegen de onreinheid. Ook Gods kinderen, gemeente, in een week van voorbereiding, ook al mochten ze misschien al jaren aan de bediening van het Heilige Avondmaal gaan en weten hoe ze er gekomen zijn, ook Gods kinderen in een week van voorbereiding zijn arme zondaren die hierom smeken, wil om des bloeds van Christus wil mijn misdaden en mijn zonden mij niet toerekenen. We gaan naar onze derde gedachte waaruit deze bede opkomt. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 79, vers 4 en 7. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, en zo zullen wij de schapen uwer weiden. Psalm 79, vers 4 en 7.
Thank you.
Onze derde gedachte waaruit deze bede opkomt, uit een getuigenis. Een getuigenis in het hart. Dat is bevinding. En wat bevindt deze bidder dan? Wel, hij bevindt in zijn hart een getuigenis van Gods genade. En wat is dat getuigenis van Gods genade? Dat is dat zijn ganse voornemen is om ook zijn naaste van harte te vergeven. Gelijk wij vergeven onze schuldenaar. Het woordje gelijk, dat zou een misverstand op kunnen roepen. Het betekent niet dat onze vergevingsgezindheid een voorbeeld voor de Heere zou moeten zijn, omdat ik aan mijn naaste vergeef, dat de Heere ook daarom mij mijn zonde zou moeten vergeven. Want zo vergevingsgezind zijn we niet. Als dat een maatstaf zou moeten zijn voor de Heere, dan werden onze zonden nooit vergeven. Bovendien, als wij iemand iets vergeven, dan blijft het altijd nog in onze herinnering. Als we die persoon weer tegenkomen. En bij de Heere is dat niet zo. Als de Heere iets vergeeft, dan gedenkt de Heere daar niet meer aan. Met ons vergeven kunnen wij niets verdienen. Dat kan de grond niet zijn van deze bede. Nee, het is een getuigenis van Gods genade. Dus die vergevingsgezindheid in mijn hart is een vrucht van Gods genade. En die vrucht van Gods genade bemoedigt mij om dit aan de Heere te mogen vragen. Gelijk wij ook dit getuigenis, uw genade, in ons bevinden. Dat is een wonder als het zo mag zijn. Want van nature is dat niet zo. Van nature dan wil ik mij wreken. Van nature dan wil ik de ander betaald zetten. Van nature dan ben ik als Lamech die zegt, ik sloeg een man dood om mijn wonden en een jongeling om mijn builen. Maar de Heere, als een mens zijn zonde leert kennen, maakt mensen vergevingsgezind. Denk maar aan Stefanus, die zelfs bad voor degene die hem stenigde, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Genade maakt vergevingsgezind. We hebben zojuist horen lezen dat gedeelte uit Matteüs 18 van die man die vergeving van de koning had gekregen, maar zijn naaste niet vergaf. En dat heeft de Heer Jezus als een waarschuwende gelijkenis uitgesproken. Het kan niet samengaan. Het kan niet samengaan dat de Heer ons de zonde vergeeft en dat wij de naaste niet zouden willen vergeven. Als de Heer laat zien hoe groot zondaar dat wij zijn, dan is er ook een bereidheid om de naaste te vergeven. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat onder alle omstandigheden moet en dat dat voor die naaste onder alle omstandigheden ook goed zou zijn. Wij kunnen de naaste die geen enkel besef heeft van hetgeen hij doet, juist bevestigen in zijn verkeerde handeling als wij zeggen, het zij u vergeven. U begrijpt, als iemand ons leven verinueerd heeft, als iemand seksueel misbruikt is bijvoorbeeld, het zou dwaas zijn om te zeggen, ja, je moet dat vergeven. Terwijl die ander totaal geen besef heeft van wat hij heeft aangericht in het leven van de ander. U kan wel begrijpen dat dat de bedoeling natuurlijk niet is. Vergeving gaat ook in een bepaalde weg van belijden en van erkennen. Maar de bereidheid om te vergeven, die zal er in het hart van al Gods kinderen zijn, in een rechte weg. Als ik zelf weet hoe de Heere met mij omgegaan is en met mij omgaat, ook bij de Heere moet het recht zijn loop hebben. Zeker. Maar in die weg wil de Heere genade bewijzen aan een mens die niets verdiend heeft. Dat geeft mij het voornemen in mijn hart om ook zo voor mijn naaste te mogen zijn. Ganse voornemen staat er om van harte te vergeven. Dat zijn twee dingen die de Heere samen doet gaan. En wat God samengevoegd heeft, dat scheidde de mens niet. Ik heb eens gelezen, jongens en meisjes, er was een vergadering, een kerkelijke vergadering. En dat ging er niet zacht aan toe. Er waren wat dominees die helemaal tegenover elkaar stonden. En toen werd het etenstijd en toen zei de voorzitter van de vergadering tegen een van die dominees dat hij maar moest bidden. En die dominee die kon dat eigenlijk op dat moment niet zo goed, dat begrijp je wel. Als je ruzie hebt, dan gaat het niet met bidden. En toen dacht hij, nou ik zal het Onze Vader wel bidden. En toen begon hij, Onze Vader die in de hemel is, uw naam worden geheiligd. Tot hij de vierde bede had gedaan en dan komt de vijfde bede, vergeef ons onze schuld. Ja, dat durfde hij niet te zeggen. Toen begon hij weer opnieuw. Onze Vader die in de hemel is, tot hij aan die vijfde bede kwam. En je begrijpt wel dat het daarna tot een oplossing gekomen is. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Hoe is het met die vergevingsgezindheid, gemeente, in ons hart? Is die bereidheid, erkennen we onszelf, wat wij verdiend hebben? Ik denk dat het daar zo vaak aan schort. En daarom is ontdekkende genade zo belangrijk. Een bede die veel gebeden wordt, denk ik, maar weinig beoefend wordt. En kinderen des Heren, hoe vaak is er behoefte aan dat bloed van de middelaar? Het is weer een week van voorbereiding. U zegt misschien alles ligt ondersteboven, dominee. Ach, dat is niet zo erg. Alles wat u meer bent dan een arme zondaar, dat bent u te veel. En wat zou het een zegen zijn als je werkelijk voor het eerst of bij vernieuwing een verloren zondaar voor God mag zijn. Want dan krijgt dat bloed van Christus waarde. En anders niet. Dan zullen we niet de kracht van dat bloed ervaren. Zelfs niet al zouden we deelnemen aan het sacrament van het heilige avondmaal. Maar voor arme zondaren kan dat teken wat de Heere zelf heeft ingesteld zo troostvol zijn. Dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Amen.